Gemeente, wij zijn toegekomen in de overdenking van het schatboek van de kerk, de catechismus, aan het tweede sacrament. En dat is het heilig avondmaal. Niet minder en ook niet meer heilig dan de doop. En dan zien we dat de onderwijzer ook uitvoerig stilstaat bij de behandeling van dit tweede sacrament. Zowel in zondag 28 als in zondag 29 als in zondag 30, drie uitgebreide zondagen, gaat het over het avondmaal. Het hoe, het wat, het waarom, het waar, het wanneer. En dan was dat ook wel nodig in die tijd, want in de tijd van de reformatie, in de tijd dat het catechisme werd opgesteld, Ursinus en Olivianus, daar was er nogal veel strijd over het avondmaal. Eigenlijk is er alle eeuwen door over het heilig avondmaal strijd geweest. En dat is eigenlijk heel verdrietig. Het teerste wat er is, wat is er nou teerder dan de avondmaalsviering, is ook het meest bestreden. Jammer dat avondmaalstijd ook altijd, en heel vaak in ieder geval, avondmaalstrijd met zich meebracht. We moeten er geen dwang, geen twistmaal van maken, maar het is een liefdesmaal. Dat hoort het te zijn. Er is ook veel onbegrip over het avondmaal. Veel verkeerde denkbeelden. Bij ouderen en net zo goed ook bij jongeren. In zekere zin is het avondmaal ook een geheim, een heilgeheim. Dat de Heer aan zijn vrienden naar zijn vreverbond wil tonen. In de eerste eeuw is het al zwart gemaakt. De christenen die het avondmaal vierden, in de eerste eeuwen van de vroege kerkgeschiedenis, toen zijn de christenen al zwart gemaakt, alsof het kannibalen waren. Zo werden ze uitgemaakt, christenen zijn kannibalen, want het gaat over lichaam en bloed dat gekruisigd is en bloed dat gedronken wordt in een drinkbeker. En de buitenstaanden snapten dat niet erg en die dachten dat christenen echt mensenvlees en bloed dronken. Nee, zo is het niet. Wat is het dan wel? Nou, we gaan een beginnetje maken vanavond, vanmiddag, naar aanleiding van de catechismus. In de Bijbel spreekt vooral de Heer Jezus daarover. Als u kijkt naar de kleine lettertjes in uw Bijbel, onder antwoord 75, dan ziet u Matthäus staan en Marcus en Lucas. De Heer Jezus heeft het ingesteld in de dagen van zijn lijden. En ook 1 Korinthe 10 en 11 en 12. Ook Paulus spreekt daarover. Nou, we gaan vanavond letten op wat de catechismus daarover zegt. Ik zeg boven de preek brood en beker. En er zijn er twee gedachten. Ten eerste gaan we letten op het bevel. Er staat in antwoord 75. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. We letten ten eerste op het bevel. En ten tweede letten we op de beloften. Twee beloften. Er staat en daarbij ook beloofd heeft, dubbele punt, ten eerste dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik dat met de ogen zie. En ten tweede dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Brood en beker, dat is het thema van de preek. Twee gedachten. Letten ten eerste op het bevel en ten tweede op de beloften. Nou ja, sacramenten, er zijn er twee kinderen. De doop, uitgebreid hebben stilgestaan de afgelopen zondagen. Het sacrament van de inlijving van de kerk, het geeft toegang tot het christelijke erf, tot het koninkrijk Gods. En nu het heilig avondmaal, dat is een vervolg daarop. Het sacrament van de voeding en versterking van het nieuwe leven. Voedsel dat voedt en versterkt tot versterking van het geloof en van mijn hoop en van mijn liefde. De doop, dat onderga je maar één keer in je leven. Maar het heilig avondmaal, dat gebeurt meerdere malen. Het geloof moet gedurig worden gevoed. De Heer Jezus sprak over zo dikwijls als gij dit doet, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls. Nou, daar is op zich al heel wat oneenigheid over geweest. Hoe vaak moet je het nou vieren? Calvijn, die was een voorstander van een wekelijkse viering van het heilige avondmaal. En er zijn nog wel kringen en gemeentes waar ze het elke week vieren. Matthew Henry, de Bijbelverklaarder, die zou het liefst elke maand willen. Maar goed, op een gegeven moment is het dan toch zo verminderd dat het maar 4 keer per jaar wordt gevierd in onze reformatorische kerk. En oorspronkelijk was het zo bedoeld dat het gevierd zou worden op de grote feestdagen. Met kerst, op de eerste paasdag, op de eerste pinksterdag en dan nog een keer in de herfst. Bij de doop laat de Heere zien dat hij de eerste is. En bij het heilige avondmaal laat de Heere zien dat hij de trouwe onderhouder is van zijn volk en van zijn eigen werk. Hij sterkt het zwakke en hij voedt de hongerige en hij vervult de armen met goederen. Als we gaan letten op de benaming, zomaar een paar dingen vooraf. Hier staat boven zondag 28 van het heilige avondmaal onzes Heeren. Nou heb ik eens zitten kijken wat voor benamingen er in de Bijbel zijn. Er zijn 3 benamingen in de Bijbel. Het wordt genoemd 's Heren avondmaal. Het accent op het avondmaal van de Heer. Paulus spreekt daar vooral over. Het avondmaal des Heren. En dan zegt Paulus vooral, het is zijn tafel. En we gedenken aan zijn dood. En het is zijn drinkbeker, de drinkbeker des Heren. En het is zijn brood, zijn lichaam, zijn bloed. Daar ligt het accent op hem. En dat is belangrijk om dat eens te onderstrepen vanavond. Het gaat niet om onze tafel. Het gaat niet ook over hoe wij dat vieren of waar wij van zeggen als kerkraad of als gemeente. Nou, zo zijn onze manieren en wij willen graag dat die en die aangaan en die niet. Het is niet mijn tafel. Ik ben de gast hier niet. Ik bepaal niet die er wel en niet aangaan. Dat doet de Heer, het is zijn tafel en we doen het tot zijn gedachtenis. Het wordt ook genoemd de breking van het brood, Handelingen. En het wordt ook genoemd de tafel des Heren. Dat is ook een mooie uitdrukking, de tafel des Heren. En op die tafel staan dan 2 tekenen. De Heer Jezus is de hemelse gastheer die de tafel dekt en die de maaltijd klaarmaakt in zijn huis. En hij nodigt ons om bij hem te zijn en aan hem te denken. Het heilig avondmaal is een genadetafel. Geen rechterstoel. Je gaat niet naar de plaats van het gericht. Ik heb ooit eens een vrouw gesproken in een van mijn vorige gemeenten. Die was als de dood voor het avondmaal. Ook weer zo'n verkeerde denkbeeld eigenlijk, maar goed, je moet er maar mee behept zijn. Zegt dominee, ik durf nooit aan het avondmaal. Want ik ben bang als ik uit mijn bank ga en ik loop naar die tafel, dat er op dat moment een bliksem uit de hemel komt die mij zal treffen. Alsof het de plaats van het gericht is, waar je naartoe gaat. Nee, het is niet de plaats van het gericht, maar het is de plaats van genade, waar het vette van zijn huis mag worden gesmaakt. Omdat de plaats van het gericht ooit ergens buiten Jeruzalem lag. Begrijpt u? Nou, 3 Bijbelse benamingen. Heren avondmaal, broodbreken, de tafel des Heren. In de kerkgeschiedenis, dat is ook wel interessant, wordt het vaak genoemd de verbondsdis. Kinderen. Een dis, dat wordt tegenwoordig wat anders gebruikt op school. Een dis, dat is een tafel met een maaltijd erop. God biedt ons daar een geestelijk feestmaal aan. Dat vind ik ook een mooie gedachte. Een feestmaal. En daarom vieren wij het heilige avondmaal. Wij spreken vaak plechtig, of we lezen wel eens in kerkbladen plechtig over de avondmaalsbediening. Nou, ik ga niet over woorden vallen vanavond, maar bedienen, dat is roos. Wij verkondigen het woord en wij vieren het heilige avondmaal. Het is een feestmaal, een geestelijk feestmaal, als een voorsmaak van het avondmaal hierboven aan de bruiloft van het Lam. Een liefdesmaaltijd. die de Heere heeft ingesteld voor overtreders, comma, die gewassen zijn in het bloed van het lam. Die tafel die God heeft ingesteld, die de Heere Jezus heeft ingesteld voor vijanden, comma, die verwonderd zijn over de grote genade die hun ten deel gevallen is. In het heilige avondmaal, gemeente, komt de Heere heel dicht naar ons toe. En er zijn voorbeelden bekend, vele voorbeelden trouwens. Er zou een lezing over te geven zijn. Er zijn voorbeelden bekend, ook in de kerkgeschiedenis, dat dat bijzonder zegenrijke dagen waren. Die avondmaalsdagen werden soms genoemd een Bethel, waar de Heere was aan die plaats. Een poort des hemels. Vaak was de viering ook in verband met een opwekking. En als er een opwekking, een geestelijk ontwaken kwam, dan werd het ook meer gevierd. Ik denk bijvoorbeeld aan de Schotse kerkgeschiedenis. Daar werd het vaak genoemd de dagen van de Zoon des Mensen. Dagen van de hemel op de aarde. Waar God zijn volk zegen en waar zondaars werden bekeerd. Ik heb ooit eens gelezen een voorbeeld van een dominee. Dan meneer Livingstone, die leefde in de Schotse hooglanden. Daar werd het altijd buiten gevierd, avondmaal. En die woonde in een plaatsje, Shots, in 1630. En die sprak buiten over Ezekiel 36, op een avondmaalszondag. En die tekst was: dan zal ik rein water op u sprengen. En toen begon het vanuit de hemel te regenen. Een uur lang sprak hij zijn vermaningen en bond het op het hart om tot Jezus te vluchten. En de Heilige Geest werkte zo krachtdadig dat er op die dag 500 mensen bekeerd werden. Meer dan wij met z'n allen bij elkaar. Dagen van de Zoon des Mensen. En gemeente, herkent u dat? Kinderen van God in ons midden. Avondmaalgangers in ons midden. Herkent u dat? Dat die avondmaalzondagen toch, als u terugkijkt op uw leven. Ja, lang niet altijd hoor. Maar dat zijn toch bijzondere dagen. Waarin de Heere een bijzondere zegen, een dubbele zegen heeft willen schenken. Menigmaal. Waar hij dicht naar ons toe kwam. Goed als inleiding. Laten we nou eens kijken naar vraag en antwoord 75. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goederen, zijn weldaden, gemeenschap, deel hebt? En hij is antwoord: alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit brood te eten, van deze drinkbeker te drinken, bevolen heeft. Weet je wat mij opvalt? Dat er hier staat dat Christus tot zijn gedachtenis. U moet goed onthouden als het gaat over het heilige avondmaal. De allereerste betekenis is niet tot onze versterking. Dat hoor je nog wel eens. Ja, ik ga naar het heilige avondmaal om daar versterkt te worden in mijn geloof. Dat is niet de eerste plaats waarom we naar het avondmaal gaan. Het avondmaal is aan de allereerste plaats gegeven, niet tot mijn versterking, maar tot zijn gedachtenis. Dat staat hier ook voorop in het antwoord. Dat is de hoofdzaak. De Heere wil in het avondmaal zijn naam een gedachtenis stichten. En juist in het denken aan hem, die ene. In het denken aan hem, de rechtvaardige, de gedachtenis aan die ene rechtvaardige die zijn leven gaf voor de onrechtvaardige. Om ons bij God te brengen. Juist de gedachtenis aan die ene rechtvaardige, die is ten tweede, als gevolg daarvan, mij tot zegen. Doe dit tot zijn gedachtenis. Weet je wat Gods kinderen daar doen? Ze gedenken aan de Heere Jezus. Wij komen samen tot gedachtenis aan het geslachte lam. Wij denken daar aan een gestorven geliefde. Wij denken daar aan het gebeurde op Golgotha, een gestorven geliefde. Dat zie ik amperlijk nog wel eens. Afgelopen zaterdag toen we bij meneer Zuidam waren, toen hij nog leefde. En dan zie je daar nabij een familie zitten. Het is hier een afkondiging en je doet een gebed. En je houdt, die man die kende ik, want dat was zo'n oude man die in de kerk zat vroeger. Maar bij die familie die je daar dan ziet zitten, hè, ja, daar is verdriet.
En er is meeleven, er is bewogenheid. En als er een geliefde sterft, dan komen er ook tranen. Weet je wat je bij het avondmaal doet? Dat is niet alleen maar plicht, maar ik denk daaraan... niet aan een zekere meneer Jezus, met eeuwig gesproken... maar ik denk daaraan een gestorven geliefde. Het doet mij altijd wat, gemeente... nou is dat niet op te wekken en zeker niet op te kloppen... maar het doet mij altijd wat als je daar al die mensen zo aan ziet zitten... aan de tafel met de avondmaal zondag. En ik zie lang niet alles en dat hoef ik niet. De Heere ziet het hart aan, maar af en toe dan zie je ze uit je ooghoeken. En dan zie ik af en toe ook wel eens mensen dat de tafel, dat dat witte tafellinnen... dat het soms wel eens nat wordt van tranen. Dat doet mij wat. Dan weet ik, God werkt. God werkt. Als een geliefde overlijdt... en je hebt veel van die geliefden gehouden, dan komen er tranen. Niks zo erg dan een begrafenis waarin tranen vloeien. Waar het kil en klinisch en koud is en formeel. Als zo het avondmaal gaat verworden in de Maranatenkerk, dan stop ik ermee. Dan is God weg. Dan is het ons avondmaal geworden. Zoals er staat... waarschuwend in het Nieuwe Testament, het Pascha der Joden was nabij. Zo verworden. Niet meer het Pascha des Heren, maar het Pascha van de Joden was nabij. Het is zo erg als het niet meer het avondmaal des Heren is, maar het wordt ons avondmaal. Dan is God weg. Dan is Jezus weg. Dan wordt het klinisch en koud. Een gestorven geliefde. En dat hij dat nou voor mij heeft willen doen. Dat raakt je. Eraan denken dat we onze verlossing aan hem te danken hebben. Het is elke avondmaal zondag dodenherdenking. We herbeleven het gebeurde op Golgotha. Van iemand die je kent, hebt leren kennen door genade. En die je lief geworden is. En die zoveel voor je betekent. Dat is avondmaal vieren. Dat is herinneren met je hart wie hij was en wat hij deed. En dat hebben we nou steeds elke keer weer nodig. Gemeente, we hadden afgelopen week catechisatie. En ik heb daar plezier in. Ik vind het fijn, jongens, hoe jullie meedoen. En toen hadden we het in een van die groepen hadden we even over popmuziek. En dan blijkt ook, als je nou ergens een baantje hebt of zo. Ik zie dat bij mijn eigen kinderen ook. Als je ergens een baantje hebt, de hele dag staat die radio zachtjes aan. Ja, je wil er eigenlijk niet naar luisteren, maar toch, je hoort die melodieën en op een gegeven moment zit dat zo in je hoofd, daar doe je niks voor. En op een gegeven moment zit dat zo in je hoofd en je herkent dat. En wat onthoud je eigenlijk makkelijk die melodietjes van die easy listening muziek? Maar als het nou gaat over de genade van de Heere, dan moet de Heere alles uit de kast trekken, met eeuwig gesproken, om ons daar telkens weer aan te doen herinneren. Want dat vergeten we zo makkelijk. Dat is nou precies tegenovergestelde. Elke week horen we het. En toch, we zijn zo geneigd om dat te vergeten. Als wij voldoende aan de dood van de Heere Jezus zouden denken, zou het avondmaal niet zijn ingesteld. Maar de Heere weet hoe zwak we zijn. Om onze grovigheid en zwakheid, zegt de geloofsbelijdenis. Daarom heeft de Heere dat als hulpmiddel ingesteld. Ik vind het mooi in het Oude Testament dat je regelmatig leest over gedenkstenen. Kinderen, weten jullie dat? Als die Israëlieten op een gegeven moment door die woestijn zijn gegaan en ze gaan door de Jordaan heen. Ze komen in het beloofde land. Dan trekken ze allemaal door de Jordaan heen en dan moeten ze stenen uit de Jordaan meenemen. En aan de andere kant van de Jordaan worden dan die stenen opgericht. Gedenkstenen. Als een herinnering dat God door de woeste baren in de brede stromen een pad maakte. Als herinnering aan dat wonder, daar waar geen doorkomen aan was, dat God een pad voor ons maakte. En een doorgang gaf. Gedenkstenen om Gods grote daden bij het nageslacht levend te houden. Ter gedachtenis aan een wonderbaarlijke gebeurtenis. Nou, dat is nou avondmaal. De Heere richt een gedenkzuil op, een teken, om onze zwakheid te hulp te komen. En waar gaat het dan om? Om twee tekenen. Twee eenvoudige, zichtbare tekenen. En die hebben een betekenis. En dat brood en dat wijn die wijzen nou samen, zegt vraag 75, naar de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht. En aan zijn weldaden, zijn goederen. Dus, het sacrament dat wijst grondig af van de gebruiker, En het wijst ons grondig aan de gever. Het gaat niet om de gasten die er allemaal zitten aan de tafel. Maar het gaat om de gever.
In de voorbereiding van deze preek heb ik een mooie zin gelezen van dominee Abma, senior. Die man die kon zo mooi de dingen verwoorden. Dominee Abma, die zegt dit. Op het witte tafellinnen wordt de kruisdood van Christus geprojecteerd. Dat is avondmaal vieren. Zoals je met een diaprojector dat vroeger had. Hè? Dan had je een wit scherm, dan kon je dia's kijken. Op het witte tafellinnen wordt de kruisdood van de Heer Jezus geprojecteerd. Je ziet het. En hoe denken we dan aan de Heer Jezus? We denken niet aan zijn komst. Aan zijn geboorte. Het is geen kerst. Bij het avondmaal is het geen kerst. We denken niet aan zijn komst. Maar we denken aan het kruis. Goede Vrijdag. We denken niet aan zijn woorden. We denken aan zijn wonden. Zo diep. We denken niet aan zijn wonderen. Nee. We denken aan zijn... Niet aan zijn leven, maar vooral aan zijn lijden. En aan zijn sterven. Wij verkondigen zijn dood. Totdat hij komt. Wij kijken niet alleen naar dat lichaam, maar dat lichaam wordt voor onze ogen gebroken. Zijn gekruisigd lichaam. En dat bloed dat gutst uit de kan in de beker, dat bloed dat wordt gestort, dat bloed dat wordt vergoten tot een volkomen verzoening. Wij denken aan een gestorven geliefde, aan het gebeurde op Golgotha. Dus de eerste vraag is niet voor wie is het, maar de eerste vraag is altijd aan wie denken wij. Er zijn heel wat misstanden over het heilige avondmaal vroeger en nu van de weeroms thuis weer op een andere manier ook. Kijk, het heilige avondmaal is niet als een soort etalage. Oudere mensen, hoor je dat nog wel eens, hoe dat vroeger ging, als een etalage. En jullie zaten dan op de tribune en dan keek je, ja dat was het avondmaal, en dan keek je, nou ja, je is altijd het vaste groepje ging aan. En het was wel heel bijzonder als er dan eentje bij kwam. Oh, en dan had je weer wat over te praten als je thuis kwam van een lange avondmaal zondag. Dan heb je het niet goed begrepen, het is geen etalage waar God zijn kinderen etaleert. Alsof je gewoon tijdens een normale dienst, daar zitten Gods kinderen en normale en ongelovige en onbekeerde mensen zitten door elkaar. En dan met het avondmaal, dan komen Gods kinderen er allemaal even uit en dan weet je, oh dat zijn ze. Het is geen etalage om te tonen wie Gods kinderen zijn. Het gaat niet om de klanten met Heer gesproken. Het gaat om de koning. Die zijn leven gaf aan het kruis. Het gaat niet om Gods kinderen, maar het gaat erom... God etaleert daar de goederen die in Christus te vinden zijn. Dat wordt geëtaleerd. Nou, dat is één. Vervolgens is natuurlijk ook de vraag, ja, voor wie is dat nou eigenlijk? Dat is vraag 2, vers 2. Nou, dat staat in antwoord 75. Als wordt Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis. Mij en alle gelovigen, voor hen is het. Het formulier zegt dat ook. Dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingestaan. Goed lezen. Er staat niet voor allen die geloofsbelijdenis hebben gedaan. Oh, als het goed is en je hebt belijdenis gedaan van dat ware geschonken geloof. Als je tot geloof in de Heer Jezus bent gebracht door de Heilige Geest. Ja, dan is het goed. Maar niet, belijdenis, dat is op zich niet de grond. Het is geen entreebiljet, nou heb ik belijdenis van, ik heb de kaart, ik neem die plaat mee en dan mag ik aan. Nee, dan heb ik nog net niet begrepen. Het is voor alle gelovigen. De uitnodiging gaat uit tot elk die hem vreest, hoe klein hij zij of hoe groot. Wie wordt van dat heil die wel dan deelgenoot? En als het nou een zwak geloof is, of een klein geloof, of een sterk geloof, of een verzekerd geloof, als het maar het ware zaligmakende geloof is, daar gaat het om. Of je nou een kleintje bent in de genade, of een jongeling, of een vader in Israël, of een moeder in Christus. Het gaat om het ware geloof.
die mogen van die heilige dingen eten. De Heer Jezus zegt als de bruidegom in Hooglied: eet vrienden drinkt. Eet vrienden drinkt. Als je van vijand vriend gemaakt bent. En van goddeloze gerechtvaardigd bent door het bloed. Waarin is het? Voor alle gelovigen. Wat voor soort toevluchtnemend geloof of een verzekerd geloof. Dat maakt niet uit als het maar het ware geloof is. Als het maar geen tijdgeloof is. Wat is een tijdgeloof? Nou, dat zijn mensen die het woord van het evangelie heel enthousiast ontvangen. Dat kan, hè? Dat je geloofsbelijdenis hebt gedaan met een tijdgeloof. Je was helemaal op de wolken, op de toppen. Je leefde als in een roze wolk. En je hebt van harte gezegd, althans dat dacht je, maar het was meer gevoel. Je hebt van harte gezegd ja. En je had wel een getuigenis willen geven. Jongen, geloof het was geweldig. En toen werd het lastig. En toen haakte hij af. Dat is een tijdgeloof. Even enthousiast. Even vol. En dan wordt het lastig. Haak je af. Dat was pas geleden een zin. Ikke met mijn religieuze kikken. Nou, dan zit het meer in je gevoel dan in je hart. Even is het geweldig en dan... Nou, dan wordt het lastig en dan weg. Dan komt de verdrukking en tegenspoed. En dan zeg je, bekijk het maar. Nou, voor zulk is het avondmaal dus niet. Het ware geloof, dat leeft niet bij het en dus. Ik heb geloofsbelijdenis gedaan. Ik heb de kaart nog. En dus? Het ware geloof, dat leeft altijd bij het en toch. En toch. Wij hadden afgelopen maandag catechisatie. Een leuk boekje wat we voor behandelen. En dan schrijft op een gegeven moment in het boekje die dominee Troost. Hij zegt, mijn vader... die liet ooit eens een wandtekst maken. En hij hing die in de woonkamer. Hebt u dat ook? Ja, ik ben bij veel van u geweest. En veel van u die hebben toch ergens op een of andere manier een tekst in de kamer hangen. Dat vind ik altijd wel mooi hoor. Vaak de trouwtekst. Of een andere tekst. En daar staat dan, ja, daar staat er wat op. Zegt, mijn vader die had een tekst in de woonkamer hangen en daar stond maar één woord op. En dat was het woord nochtans. Dat is geloof. Het nochtans van het geloof. Al wordt het lastig. Al gaat het tegen mijn gevoel en tegen mijn verstand in. En toch. En dat geloof dat schreeuwt om voeding. Dat geloof dat moet gevoed worden. En daar is nou het avondmaal voor. Daar klinkt de stem van mijn liefste, die goede herder, en de schaapjes die kennen zijn stem. En die horen zijn stem en die volgen zijn stem. Niet alleen op zondagmorgen, maar ook zondagsavonds de dankzegging is. Dan is diezelfde stem en dan zitten ze weer in de kerk. Toch? Dan zitten ze weer in de kerk. Want ze willen zo graag die stem horen. En ze volgen hem. De meester is daar en hij roept u. En hoe ga je dan aan als kind van God? Nou, wat is nou uw ervaring, gemeente? Weet je wat mijn ervaring is? Dit. Hoe ga je nou aan als kind van God? Hoe beleef je dat nou van binnen? Enkele malen, dat is mijn ervaring dan, hè. Enkele malen, dan ga je aan uit een levende behoefte. Dan word je zondagsmorgens wakker en dan denk je, hoe branden mijn genegen heen om zeren voor of in te trainen. Een levende behoefte. Een paar keer ga ik aan uit bittere armoe. En de meeste keren ga ik aan uit pure gehoorzaamheid. Omdat ik gehoorzaam wil zijn aan de roep van mijn meester. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Zo ligt het in mijn hart. Om gehoorzaam te zijn moet trouwens wel een kind van God zijn hoor. Maar zo ligt het in mijn hart. Elke keer weer anders.
De Heer heeft bevolen, doe dit. Staat er ook, hè? Bevolen, eten en te drinken, bevolen heeft. Doe dit tot mijn gedachtenis. Neemt, eet, drinkt allen. Bevolen. Niet als een bevel zoals in de 10 geboden. Gij zult niet en gij zult niet en gij zult wel. Nee, dit is geen bevel. Bevel is bevel. Zo is het hier natuurlijk niet bevolen. Je zult avondmaal. Zo werkt dat niet. Het is een liefdesbevel. Het is de laatste wilsbeschikking van een stervende geliefde. Een liefdesopdracht. Als ik er nou niet meer ben, als ik van hierheen ga, zouden jullie me dan niet willen vergeten? Een liefdesbevel van Christus. We hebben gezongen, Psalm 81. Psalm 81. En daar staat in vers 4 deze regel. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Niet aan de heidenen, maar aan zijn Israël. Aan zijn verlost volk. Daar is het voor. Een bevel van de Heer der Heren. En hoe diep de kerk ook gevallen is, ook in deze eindtijd. En hoe ver het ook wegzakt, maar dat blijft staan. Ik vind het zo vreselijk dat er kerken en kerkgenootschappen zijn waar die tafel weggehaald wordt. Van ja, er zijn geen ware kinderen van God midden, er zijn geen echte bekeerde mensen midden, ze hoeven het eigenlijk niet meer te vieren. Als we het doen, doe het hooguit één keertje. Nou, dan moet het dan maar. Dat vind ik heel erg. Die tafel die moet er blijven staan. Op de nou één of de gaande 100 aan. Maar die tafel blijft er staan totdat hij komt. En als je nou geen vrijmoedigheid hebt als kind van God om aan te gaan. Heb je dan wel vrijmoedigheid, kinderen van God, om ongehoorzaam te zijn aan dat bevel van de Heer der Heren? Waar zoek je dan de zegen? Waar zoek je dan? Ik heb het één keer in mijn leven gehad. Ja, ik vertel dat nou zomaar, tussendoor. Ik heb het één keer in mijn leven gehad dat ik de tafel liet gaan. En bij die laatste nodiging bleef ik zitten. Strijd, van binnen strijd, van buiten vrees. En toen werd de tafel gesloten. En toen leek het wel of ze van binnen riepen, nou heeft de duivel het gewonnen. Ik ben nog nooit zo ongelukkig de kerk uitgekomen. Heb je dan vrijmoedigheid om ongehoorzaam te blijven aan het bevel, aan dat liefdesbevel van jouw lieve zaligmaker? Waar zoek je het dan? Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen toch alleen bij u. O bron van troost en licht. Een bevel van de Heer der Heren als een Israël. Je kan er ook zonder avondmaal zalig worden, dominee. Ja, dat kan wel. Maar dat is dwaas als je zo praat. Dat is dwaas. En net dan ben je eigenlijk net zoals de Israëlieten in de woestijn. En de Heere wijst je een oase aan. En zeggen, zeg Mozes, kunnen we ook langs die oase zomaar doortrekken? Dat is dwaas. Als de Heere een oase aanwijst waar het vette mag worden gesmaakt. De palmbomen, de waterfonteinen. Geestelijk gesproken. En dan zullen ze zeggen, ja, maar ik kan er ook wel zonder die oase. Komt er ook wel in het beloofde land. Dan doe je jezelf toch tekort. Nou, tweede gedachte. We gaan nog iets zeggen over die belofte. Staat in het tweede gedeelte. Ik heb het gehad over het bevel. En nu, de tweede gedachte is de belofte. Dan staat er, en daarbij ook beloofd heeft, ten eerste dat hij zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is. Als ik dat met de ogen zie. En ten tweede, dat hij zelf mijn ziel met het gekruisigd lichaam en vergoten bloed, en dan staat er, uit de desdienaars hand ontvang en met de mond geniet. Daar moet u even op letten. Aan de ene kant met de ogen zie, en de tweede met de mond geniet. Wat is nou de belofte? Nou, een dubbele belofte. Er staat in het antwoord, als je het goed leest, tot tweemaal toe, zo zeker als. Zo waarachtig als. Zo zeker, en ik ga het nu samenvatten, als ik met mijn ogen brood en beker zie, zo zeker is zijn lichaam en bloed voor mij. En zo zeker als ik met mijn mond geniet van het brood en van de wijn in de beker, zo zeker zal mijn ziel worden gespijzigd en gelaafd met zijn lichaam en bloed. Nou, laten we dat eens even gaan bekijken. Allereerst die ogen. Als ik met mijn ogen zie. Ja, het sacrament is inderdaad een zichtbaar evangelie. Er valt wat te zien. En wat valt er dan te zien? Nou, wit brood en rode wijn. En dat brood, dat wordt gebroken, die wijn die wordt gegoten als een beeld van het lichaam en het bloed van de Heer Jezus. Er wordt in het antwoord gesproken over een lichaam dat geofferd wordt en gebroken wordt. En een bloed wat gestort wordt, wat vergoten wordt, opgeofferd. Zijn leven uit liefde voor mij in de dood. En ik zie dat met mijn ogen en ik zit erbij. Ik zit erbij. U zit aan de tafel als de dienaar het brood breekt. U zit en u kijkt. U kijkt niet naar beneden, u kijkt niet naar de buurvrouw of de buurman. U kijkt ook niet naar de dominee. Je kijkt naar dat brood wat gebroken wordt en daar richt je je aandacht op. En je kijkt naar die beker. Ik zit erbij en ik sta erop. En ik aanschouw iets met mijn ogen van de liefelijkheid des Heren. Ik hoor dat lijden van de Heer Jezus elke zondag verkondigen. Door de woordverkondiging. Maar ik zie het nu ook voor ogen. Een stille, woordeloze prediking. Ik vind het kostbaar, gemeente, dat het bij dat avondmaal, dat er ook momenten van stilte zijn. Dat vind ik niet bedrukkend, dat vind ik niet benauwend. Maar even die stiltes, waarin je in stilte de lofzang tot God kan opzenden. Waarin je stilte kan bemediteren over het denken hoe God zelfs zijn eigen zoon niet spaarde, maar voor mij gaf. De dominee die neemt dat brood uit de schaal. En ik pak er een reepje brood uit. En ik denk eraan, ja, alles is symbolisch. De dienaar die pakt een stukje brood en hij neemt het eruit. En ik denk eraan dat God nou zijn zoon uit het volk verhoogd heeft. Hem had hij uitverkoren. En dan heb ik als dominee, als dienaar het brood omhoog. En ik breek het. En zo heeft de Vader zijn zoon verhoogd aan het kruis. En als we dan dat brood zien breken, dan bedenk ik hoe dat kostbare lichaam van de Heer Jezus gebroken is. En ik bedenk hoe zijn oog aan het kruishout brak. En als die wijn wordt gegoten in de beker, de drinkbeker, dan denk ik hoe zijn dierbaar bloed vergoten werd. Hoe dat sijpelde langs de kruispaal. Hoe het droop op de grond van Gethsemane. Hoe dat bloed gutste van zijn rug. Hoe dat bloed lekte uit zijn handen en uit zijn voeten. En hoe dat bloed liep langs zijn slapen naar beneden. Er wordt gesproken over de drinkbeker des Heren. O, die drinkbeker gevuld met, ja, waarmee? Hij nam de drinkbeker van de toorn die ik had verdiend. En hij dronk die helemaal leeg. Die beker vol met vloek en toorn van God over mijn zonde. En hij dronk die helemaal leeg tot op de droesem. En vervolgens heeft hij die drinkbeker gevuld met zijn vergevende liefde. En met zijn zoete genade. En hij geeft die beker voor u tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Er staat zo zeker voor mij. Ziet u dat staan? Even kijken. Ten eerste dat zijn lichaam zo zeker voor mij. Kinderen. Nou moeten jullie eens tellen hoeveel keer dat woordje voor mij voorkomt in dit antwoord. Hoeveel keer komt dat woordje mij of voor mij of me voor? Ik heb ze geteld 9 keer. Zo persoonlijk. Voor mij, voor mij, voor mij. Is dat niet het hart van het avondmaal? Ik voor u. Zijn hartelijke liefde en trouw. Ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Voor u. Waar het bloed door u gestort. Voor mij, de bron des levens, wordt voor mij. Het heilige avondmaal is niet voor verzekerden, maar wel voor de kleintjes om ze te verzekeren. Het is voor u. Gods kind kent die bange tijden, hè?
dat je daaraan twijfelt. Dat is niet normaal, maar je kan er maar mee besprongen worden. Je kan er maar mee als een pijl van de Satan mee geraakt worden in je hart. Dan is het weer avondmaalstijd. En dan lees je dat in de kerkbode. Ja, nou waren er vroeger mensen die topden daarmee. Die topden daarmee. Zijn er nog tobbers? Zijn er nog tobbers? Die zeggen, als ik dat nou in de kerkbode lees, ja. Dan krijg ik daar werkzaamheden mee. Of zeg je van, nou ja, joh, waar top je nou eigenlijk voor? Allemaal niet nodig vroeger dat je top. Kwam door de verkeerde leer. En je wordt er niet meer koud of je wordt er niet meer warm van. Misschien is het bij jou wel klinisch geworden. Dat is een dood geloof. Weet je, je kan er maar mee besprongen worden. Want de Satan die komt op het levende af hoor. Vergis ik me nou eigenlijk niet. En je hebt het er moeilijk mee. Als je nou je eigen leven overziet en je overdenkt je zonden en vervloeking. Als je nou je eigen leven overziet en denkt, joh, wie ben ik nou eigenlijk geweest? Kan dat nou eigenlijk wel met genade gepaard gaan? Kan het nou eigenlijk wel met genade gepaard gaan? Ik denk het wel, ik zeg het wel, maar als ik nou naar de praktijk van mijn leven kijk, oh God, dat kan toch eigenlijk niet. Hou ik mezelf eigenlijk niet voor de gek. In het licht van uw getuigenis, dan zie ik zoveel onheil in mijn leven. Dan beef ik. En dan komt in het avondmaal de Heere zijn volk heel persoonlijk te bevestigen. Het is voor u. U die gelooft. Ja, maar is het nou het ware geloof wat ik heb? Dan staat er in de Bijbel, u die gelooft is hij dierbaar. Is de Heer Jezus kostbaar geworden? Zou u dat dan durven ontkennen? Is hij dan niet meer kostbaar voor? Ja, Heer, dat bent u voor me, dat bent u voor me. Maar, zo ben je maar aan het tobben. En ze zijn er hoor, ik weet het zeker. Ze zijn er, ook in onze kerk, gelukkig. Die gelukkige ongelukkige. En voor zulke mensen valt het nou alleen maar mee. Ja. Als je je oren niet kan geloven. En als je je ogen soms niet kan geloven. Dan zie ik daar die tekenen van brood en wijn. Hè? En ik kan mijn oren niet geloven. Is dat nou echt voor mij? En ik kan mijn ogen niet geloven. En dan zegt de Heer, kom. Nou laat ik het je niet alleen horen. Nou laat ik het niet alleen zien. Maar nou laat ik het je ook voelen. Neemt. Eet. Hij laat het je voelen. Hij geeft het je in je handen. Ik voel het. En ik mag het zelfs proeven en smaken. Dat de Heere zo goede tier is. Er staat, die drinkbeker wordt mij meegedeeld. De Heere die nam die beker en die gaf hem aan zijn discipelen. Ze voelden die beker in hun handen. De Heere had wat voor hun ogen. Voor al hun zintuigen had hij wat. Voor hun ogen. En voor hun oren. En voor hun handen. Een gevoel. Voor hun smaak en zelfs voor hun reuk. Waar de geur van Christus hangt in een kerkgebouw, dat neem je mee de week in. Dat neem je mee de week in. De Heer heeft wat voor mijn zintuigen. Ik zie u met mijn ogen. Ik wil graag u zien, Heer. Ik wil u horen. Ik wil u voelen. Ik wil u smaken. Ik wil u ruiken, de geur van Christus in de prediking. Die drinkbeker wordt mij meegedeeld. Hij komt mij tegemoet en hij geeft mij het brood. Nou, het laatste. Het tweede gedeelte is niet alleen dat hij mij dat laat zien. Maar dan staat er ook, ten andere, dat hij zelf mijn ziel met het gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, voedt en verkwikt. Als ik het brood en de drinkbeker des Heer als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Dat is het tweede. Niet alleen brood op de tafel dat ik zie. Dat is voorwerpelijk. Vroeger noemen ze dat voorwerpelijk. Je ziet het voor je ogen. Maar ook onderwerpelijk. Dat wil zeggen, het wordt je eigen. Niet alleen dat ik het zie voor mijn ogen, maar dat ik het krijg door de dienaar in mijn hand. En dat ik het met mijn eigen lippen mag proeven en smaken. En dan wordt het persoonlijk, dan wordt het je eigen. Dus niet alleen zien met de ogen,
Maar ontvangen, uit des dienaars hand ontvang. Ik vind de mooiste houding, het zijn maar symbolen, het hoeft allemaal niet. Maar de mooiste houding om het avondmaal te ontvangen, dat is met zo'n hand. Die schaal die wordt doorgegeven zo, hè, die schaal wordt doorgegeven. En ja, u pakt het er zo uit. Ja, dat is niet verkeerd. Het liefst zou ik, maar goed, dan duurt het weer te lang en zo, dan praktische dingen. Maar het liefst zou ik dat brood nemen als dienaar. En ik zou u allemaal één voor één een stukje willen geven. En dat u dan zo uw hand ophoudt. Ontvangen. Ik hoef het nog ineens te pakken. Ik krijg het zo in mijn hand gedrukt. De Heer laat het me voelen. Dat stukje brood en dat slokje drinken. Ik voor u. Mijn lichaam. Mijn bloed. Als een symbool. Er staat als een waarteken. Als een symbool. Dat hij het brood des levens is. En dat hij de ware wijnstok is. Dat zijn bloed waarlijk drank. En zijn vlees waarlijk spijs is. Er staat zo mooi dat hij dat het avondmaal spijst en laaft. Voedt en verkwikt. Als teerkost voor onderweg. En de Heere zegt het tegen zijn knechten, tegen zijn kinderen. Die vaak moe zijn. Ik ben mijn zonde moe. Die vaak moe zijn van het moeite en het verdriet wat je omringt. Die vaak zo uit bittere armoede aangaan. Die zo moe zijn van alles. En dan zegt de Heer, sta op. Gij moedeloze pelgrim. Die weet dat dit leven niet je bestemming is, maar dat je op doorreis bent. Gij moedeloze pelgrim, sta op. Eet en drink, want anders zal de weg voor u te veel zijn. Tere kost voor onderweg. De Heer spijst en laaft. En zo gaan ze door van kracht tot kracht. Steeds voort. De Heer spijst en laaft. Hij voedt en verkwikt. Het brood dat versterkt en de wijn die verheugt. Zelfs dat. De Heer geeft niet alleen moed en krachten. Maar hij versterkt niet alleen. Maar hij verheugt ook. Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Ik herinner mij dat er ooit eens een catechisant was. Die zei, had ook wat avondmaal. Die zei van ja dominee. Ik vind het allemaal maar niks. Want ja, niet alleen dat die dienst lang duurt. Nou ja goed, maar. Ja, soms zie ik mensen wel eens snotteren aan die tafel. En dan denk ik van, ja, is het dan zo verdrietig? Ik zeg, heb je er wel eens aan gedacht, hè? Dat je soms zo vol kan zijn van de liefde van Christus. Dat je soms vreugdetranen plengt aan de tafel. Oh ja, kan dat ook? Dat je huilt van vreugde? Ja, dat kan ook. Dat kan ook. De Heere verheugt ze in zijn bedehuis. De Heer is mijn herder en in het hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven. Hij wil mij versterken met brood en met wijn. Het is God die als een zeer goede tierenhuisvader zijn kroost, zijn kinderen, in zijn huisgezin, onderhoudt in het leven. De Heer maakt zijn, dat is weer de link, de Heer maakt de doopbelofte waar aan de tafel. De Heer heeft beloofd dat hij als een goede tierenvader mij van alle goeds wil verzorgen. Dat gebeurt. Als een zeer goed huisvader van zijn kroost. Dat hij mij van alle goeds wil verzorgen. Kostelijk voedsel. Ik vind het laatste woord van deze vraag en antwoord. Het laatste woord, daar moet u mee naar huis gaan. Dat is het woord. Geniet. Geniet. En met de mond geniet. Het voedt, het versterkt, jawel. En soms dan heb je de gelijkkracht uit, er een heerlijke zondag gehad. Soms heb je meer aan de voorbereidingsweek, zo dicht bij de Heer mogen leven. En soms heb je aan de voorbereiding zo weinig. En de avondmaal zondag, ja, was ook eigenlijk niet wat je, zoals het anders was. Soms werkt het avondmaal als voeding. Soms werkt het ook als een medicijn. Als een medicijn. He, je hebt er niet direct baat bij, maar in de loop van de week daarna en de dagen daarna merk je toch dat het je gesterkt heeft van binnen. En zo kan het avondmaal ook werken, dat je meer daarna, achteraf de werking, de geestelijke uitwerking
mag smaken. Ik vind dat woordje geniet vind ik zo mooi. Want kinderen, moet ik aan jullie vragen. Als je nou denkt aan het woord genieten, wat denk je dan aan? Nou, een onbevangen kind die zou tegen mij zeggen, als ik denk aan genieten, dominee, dan denk ik aan feest. Feest! Precies, dat is het. Daar zijn we toch mee begonnen, de preek. Het is een feestmaal. Een heilige feestdag. Die vieren we. Vreugde. Overvloed. Wijn die het hart verheugt. God verheugt mij in zijn bedehuis. Ik zal verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die mij blijdschap geeft. Ik ben verlost. Ook al heeft het zijn dood gekost. Maar ik verheug mij over die heerlijke zegening die hij bereid heeft. De Heere geeft dus ook wel eens iets extra's. Ja. Zoals je elke zondag, althans, stel hem me zo voor, zoals je elke dag normaal gewoon brood eet. En 's avonds een warm prakkie. En zondags dan krijg je iets lekkers bij de koffie. Dat is iets extra's. Dat is voor de dag des Heren. Zo geeft de Heer elke zondag voeding. En op de avondmaalszondagen dan geeft hij iets extra's. Toegift van zijn genade. Iets extra's. Volle zegen. Genieten. Zo komen we aan de tafel. Ik ben begonnen met een bevel en een belofte. Allebei, gemeente. Niet alleen het bevel. Plicht. Ik ga aan de tafel, want plicht. Als dat nou alles is, dan is het zo koud, nogmaals. Maar de Heere geeft ook een belofte. Je mag het zien, je mag het ook proeven en smaken. En als je het met de mond van het geloof mag proeven en smaken, dan ga je ook van de Heere genieten. Als je nog nooit van dat avondmaal genoten hebt, hè, dan heb je nog nooit met het ware geloof gevierd. Wat doe je dan aan? Onderzoek dan eens jezelf of je wel dat ware geloof hebt, of je wel een Christus bent. Als je nog nooit blijdschap hebt ondervonden in het geloven, in het genieten van wat hij biedt, dan heb je nog nooit echt geloofd. Durf ik rustig zo te zeggen. Het is niet alleen zien, het is niet alleen plicht, maar de Heere geeft ook de belofte. Dat we mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. Nee, ik zeg het nog veel te gering. De Heere is niet goed. De Heere is niet goed. De Heere is het allerbest. God is niet alleen goed, God is het best. Ik begon de preek met een thema, brood en beker. En ik eindig met een loflied. Hij geeft mij brood en beker. En ik ben van zijn liefde zeker. Hij is mijn lust. Amen.